Bij Bank van Breda verdient u meer tijd, meer vrije tijd, zodat u kan luisteren naar De Zeven, terwijl wij voluit gaan voor uw financiële vrijheid.
Welkom bij De Zeven van De Tijd. Elke dag om 7 uur, onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Roan van Eijk.
Goedemorgen. Verrassende wending in de fusieplannen van giga-rederijen Euronav en Frontline. De familie Saveris, grootste aandeelhouder in Euronav, is tegen de plannen. De EU keurt de ban op Russisch steenkool officieel goed. Volgende stap, olie en gas. Maar dan moet de overheid onze bedrijven wel financieel steunen, zegt FOCA. En er komen twee nieuwe grote spelers naar de Formule 1. Die moeten daar een einde maken aan de bloedarmoede onder de autoconstructeurs. Het is vrijdag 8 april.
De zeven van de tijd.
1.
De radiostilte bij de Saverissen voorspelde al niet veel goeds. De Belgische familie, die dik 13% van giga-olietankrederij Euronav bezit, is tegen de geplande fusie met concurrent Frontline uit Noorwegen. Die deal zou van het gecombineerde bedrijf nochtans met voorsprong de grootste speler ter wereld maken. Maar de familie Saveris ziet het dus niet zitten. Dat hebben ze vanochtend laten weten in een persbericht van hun andere scheepvaartbedrijf CMB. Peter de Grote, hoofdredacteur van De Tijd. Goedemorgen.
Goedemorgen, Roan.
Wat zeggen de Saverissen precies?
Ja, dat ze die fusie tussen Frontline en Euronav, zoals die gisteren voorgesteld is, ja, dat ze die fusie niet steunen. Ze hebben duidelijk zin in een ander project. Het project dat gisteren op tafel kwam, was er één om Frontline en Euronav samen te voegen en zo de grootste olietankrederij ter wereld te vormen. Mm-hmm. Met als strategie van ja, op een dag zal olie niet meer nodig zijn, maar in de tussentijd kan er nog heel veel geld verdiend worden door de grootste te zijn. Maar de Saverissen zien dat heel duidelijk anders. Ze leggen vandaag een soort groene strategie op tafel voor Euronav.
Ja, een groene strategie. Vertel eens wat meer. Hoe willen ze dat dan aanpakken?
Wel, het is nog een klein beetje vaag. We hebben op dit moment enkel het persbericht van CMB. Maar ze lijken aan te geven dat die fusie er dus niet kan komen en dat Euronav beter werk kan maken van een onafhankelijke strategie en zich daarbij best weg kan keren van dat klassieke olievervoer. Ze zeggen, Euronav kan beter werk maken van een gediversifieerde vloot. En daar lijken ze mee aan te geven, verkoop op termijn die olietankers en zorg ervoor dat je investeert in het vervoer van de toekomst over zee. En dan noemen ze zelf, in plaats van olievervoer, het vervoer van groene waterstof en ammoniak.
Oké, en wat betekent dit nu voor de aangekondigde deal met Frontline? Is die bij deze volledig getorpedeerd?
Nee. CMB is weliswaar de grootste aandeelhouder van Euronav, met voor zover bekend ongeveer 13% van de aandelen. Het zou kunnen dat er ondertussen meer zijn, maar dat betekent niet per se dat die deal niet doorgaat. We zijn ons daar op dit moment een beetje aan het in verdiepen hoeveel aandelen zij precies nodig zouden hebben om die helemaal te torpederen, die deal. Maar het lijken er een stuk meer te moeten zijn dan 13%. Het is natuurlijk heel veel onzekerheid die er nu bij komt. Ja, als de grootste aandeelhouder niet mee is in het verhaal. Ja. En die zegt ook van, wij gaan proberen andere aandeelhouders te overtuigen van onze zaak. Ja, dan komt de vraag op tafel, wat gaan die andere aandeelhouders doen? Gaan zij willen meestappen in dat verhaal, Frontline, Euronav? Het is mogelijk vertraging, het is onzekerheid. Voor wie uit is op korte termijn gewin met zijn Euronav-aandelen, denk ik dat het slecht nieuws is.
Oké, wordt zeker nog vervolgd straks op tijd.be en in de krant. Dankjewel, Peter.
2.
De 27 lidstaten van de EU zijn het eens over het vijfde pakket sancties tegen Rusland. Daarin staat onder meer een importverbod op steenkool, eerste keer dat de energiesector echt geviseerd wordt. Vandaag wordt het pakket officieel voorgesteld. De steenkoolban komt er wel pas binnen 4 maanden. Dat is onder druk van Duitsland. Intussen blijven de lidstaten ook verdeeld over een ban van Russische olie en gas. Vooral Hongarije zou daar dwars liggen. Het Europees Parlement wil nogthans strenger zijn. Hè. Het heeft alvast een resolutie goedgekeurd voor een onmiddellijk en volledig embargo op olie en gas. Het zit er dus wel aan te komen. En daarom vraagt de Vlaamse werkgeversorganisatie FOCA dat ons land zich voorbereidt om bedrijven te ondersteunen die door zo'n verbod getroffen zouden worden. De EU voorziet daar ook het nodige kader voor, zegt Hans Maartens van FOCA.
Wel, het is zo dat de Europese Commissie een temporary crisis framework gemaakt heeft en dat toelaat aan de lidstaten om overheidssteun toe te kennen. En daarom moeten nu de voorbereidingen genomen worden om die bedrijven die zwaar zullen getroffen worden door een mogelijke boycott olie en gas vanuit Rusland, om die eigenlijk aan te steunen. De Europese Commissie laat tal van vormen toe, een liquiditeitssteun, borgstelling, gesubsidieerde leningen, maar ook een steun voor hogere energieprijzen. En wij vragen nu zeker dat de federale regering, nu er een dreigende boycott op komst is, dat de federale regering die mechanismen nu voorbereidt, zodanig dat wanneer ze in werking moeten gesteld worden, dat die klaar liggen.
De vraag is of de federale begroting dat soort overheidssteun toelaat. En ze gaat al in het rood, onder meer na alle steunmaatregelen, ook voor bedrijven, omwille van de coronapandemie.
3.
Heel wat bedrijven rekenen hun verhoogde kosten ondanks alles toch nog altijd niet door aan hun klanten. Dat blijkt uit een enquête van de Nationale Bank en verschillende werkgeversorganisaties. Het gaat dan bijvoorbeeld om energiekosten of gestegen loonkosten. Dat de bedrijven die nog altijd niet doorrekenen, daar zijn verschillende redenen voor, zegt Danny van Assen van zelfstandige organisatie Unizo.
Omdat men met langdurige contracten zit. Bijvoorbeeld omdat de supermarkten zeggen van ja, nee, wij hebben jaarcontracten, wij gaan die niet aanpassen. Of dat kan zijn omdat er met offertes gewerkt is waar men aan tegemoet moet komen. Of dat kan gewoon zijn omdat men om concurrentieredenen vrees heeft om door te rekenen en dus de verhoogde kosten op de eigen marge gaat nemen.
Maar dat weegt dan wel op de onderneming zelf natuurlijk. De meeste Belgische bedrijven verwachten dat ze de economische gevolgen van de oorlog in Oekraïne nog lang zullen voelen, blijkt ook uit die enquête. Gemiddeld hebben ze hun productie al met 7% verlaagd.
4.
De Europese Centrale Bank is helemaal klaar om de rente te verhogen. Verwacht je binnenkort dus aan een strenger monetair beleid in onze kontrijen. Geld lenen wordt duurder. De voorwaarden voor zo'n renteverhoging zijn nu helemaal vervuld. Dat staat in de notule van de jongste vergadering van de ECB. Die notulen zijn net gepubliceerd en redacteur beleggen, Wouter Vervenne, heeft ze ingekeken. Goedemorgen, Wouter.
Goedemorgen, Roan.
De voorwaarden voor een renteverhoging zijn dus vervuld. Over welke voorwaarden gaat het?
Wel, de ECB formuleert zelf 3 voorwaarden. Ten eerste, de inflatie moet tot 2% zijn gestegen of meer. We zitten daar natuurlijk nu ver boven. Ook de inflatie moet tot het einde van de projectieperiode, en die loopt tot het einde van 2024, ook op die 2% zitten. Nu, daar is nog een beetje discussie over, of dat is nog niet helemaal zeker, want de ECB verwacht eigenlijk dat de inflatie over 2 jaar toch nipt onder die 2% zal zakken. Mm-hmm. En de derde voorwaarde is dat de onderliggende inflatie, dus de inflatie zonder de volatiele producten, energie en voeding, dat die ook in overeenstemming is met de inflatiedoelstelling van 2%.
Ja, oké, de voorwaarden voor een renteverhoging mogen dan wel vervuld zijn. De ECB heeft dat op die bewuste vergadering van 10 maart dus nog niet gedaan. Ik neem aan omwille van de onzekerheid door de oorlog in Oekraïne. Wouter, wat leren de notulen over de eensgezindheid onder de bestuurders van de Europese Bank?
Wel, er zijn natuurlijk ook wel meningsverschillen binnen de Raad van Bestuur. Sommige bestuurders willen sneller gaan, wilden al een concrete einddatum voor de obligatie aankopen en dat zou dan de weg vrijmaken voor een renteverhoging. Andere bestuurders zijn toch wat op de rem gaan staan. De onzekerheid is volgens hen te groot en zij vinden het beter om toch eventjes de kat uit de boom te kijken.
Oké, volgende week donderdag vergaderen de bestuurders van de ECB opnieuw. Bedankt, Wouter Vervenne.
5.
Een tripje van 9 dagen naar het internationaal ruimtestation, dat is dan 50 miljoen euro. Het is allicht niet voor jou en mij weggelegd, maar voor 4 gegoede gegadigden wordt het vanmiddag wel realiteit.
Voorkennis.
De 4, 2 Amerikanen, een Canadees en een Israëliet, stijgen straks op voor wat je het eerste echte toeristische ruimteverblijf ooit zou kunnen noemen. Al mogen ze niet de hele week door het raampje zitten gapen, hè. Ze zijn hiervoor getraind. Eén moet bijvoorbeeld de shuttle besturen, een andere is tot commandant uitgeroepen. En als ze eenmaal zijn aangekomen in het ISS, moeten ze ook meewerken aan allerlei wetenschappelijke experimenten. Maar het blijft toch vooral een marketingstunt, hè? Voor Axiom, dat is het bedrijf dat dit tripje mogelijk maakt. Ik had het gisteren al hier in de 7 over de lage aardbanenbusiness die zou moeten boomen tegen 2040. Wel, ook toerisme zal daar volgens Axiom onmiskenbaar deel van uitmaken.
6.
De graanprijs in Europa is geëxplodeerd, je hebt het misschien al wel gehoord. Maar eigenlijk zijn er nog altijd meer dan genoeg voorraden. Er is in Europa bijna 255 miljoen ton graan beschikbaar. En het verbruik ligt op zo'n 310 miljoen ton. Graan genoeg dus. Hoe komt het dan eigenlijk dat het spul nu toch zoveel duurder is geworden? Collega Piet de Puyt heeft zich over die vraag gebogen. Goedemorgen, Piet.
Goedemorgen.
Ja, je hebt heel wat spelers en betrokkenen gecontacteerd, hè? Experts, handelaars. Wat is er aan de hand?
Ja, diverse mensen die we gecontacteerd hebben zeggen ons van ja, objectieve criteria zoals voorraden, oogsten, weersomstandigheden spelen op dit ogenblik geen rol. En net omwille van het feit dat er geen objectieve criteria zijn, is er ook veel meer onzekerheid en begint de psychologie dus ook wel meer en meer een rol te spelen onder graanhandelaars, onder partijen die op de markten actief zijn. En voeg daarbij dan ook nog andere prijzen die de hoogte ingaan zijn, zoals energieprijzen en de daarmee zware kosten van kunstmeststoffen. En je hebt eigenlijk een vrij explosieve mix om tot ja, prijzenschommelingen te komen die uiteindelijk voor niemand enige richting geven of enige logische verklaring, maar die wel effectief hun rol spelen in de markten.
Nou, is graan dan een beleggingsproduct geworden?
Ja, dat speelt ook mee. Granen zijn alomtegenwoordig in diverse voedingsproducten. En daarom hebben ze ook de aandacht getrokken van diverse beleggers. Beleggers die op de termijnmarkten actief zijn geworden, waarop die graanprijzen tot stand komen. En die dus ook ja, kunnen gaan speculeren op graanhoeveelheden, op graanaankopen, waardoor uiteindelijk de prijsschommelingen nog groter zijn geworden.
Nou, we hoorden de voedingsbedrijven eerder deze week nog klagen, hè, over de gestegen graanprijzen en het feit dat ze die niet kunnen doorrekenen aan de supermarkten. Wat denk je, Piet? Gaat de consument het uiteindelijk toch niet voelen dan?
Veel experts zeggen ook wel dat de consument dankzij die hevige prijzenoorlog tussen supermarkten onderling lang heeft kunnen profiteren van de lage prijzen en dat daar nu wel stilaan maar zeker een kentering in aan het komen is. Die hoge grondstofprijzen, die hoge graanprijzen zullen ervoor zorgen dat eerder vroeger dan later de prijzen ook in de supermarkten omhoog zullen gaan. En dat zal dan weer, wordt ons gezegd, ook weer meer zuurstof in die voedingsketen brengen. En zelfs misschien ook helpen om de boer en de diverse tussenschakels een faire en billijke vergoeding te geven voor het op de markt brengen van hun voedingsproducten.
Goed, dankjewel voor je uitleg, Piet. We kunnen je volledige analyse met alle details lezen in onze weekendkrant morgen. Een paar sterke inzichten daar.
7.
Audi en Porsche komen over 4 jaar naar de Formule 1. Moedergroep Volkswagen heeft daarvoor net het licht op groen gezet. Wat ze er precies zullen doen is nog niet duidelijk. Porsche zou misschien de nieuwe leverancier van het Red Bull team kunnen worden, van coureur Max Verstappen, en Audi die van het McLaren team, maar dat zijn maar geruchten. Het doet de F1 in ieder geval goed dat er 2 constructeurs bijkomen. Nu is er wat bloedarmoede. Er zijn voor 10 teams al een hele tijd maar 4 leveranciers. Mercedes-Benz, Ferrari, Honda en Renault. Hoe komt het dan dat Volkswagen nu pas de stap zet? Dat is duurzaamheid. In de Formule 1 worden verbrandingsmotoren gebruikt. Niet alleen slecht voor het imago om daarin te stappen, maar er kruipt ook gewoon heel veel geld in de ontwikkeling van die motoren. En over een paar jaar is dat hele plaatje waarschijnlijk gewoon niet meer rendabel. Dat de F1-liga nu beslist heeft dat er vanaf 2026 alleen nog maar op duurzame brandstof gereden mag worden, dat heeft Volkswagen over de streep getrokken. Dat is de geblokte vlag voor deze 7 en nu de hele dag in pole position richting het weekend. Check misschien eens de beursvoyeurs van deze week, onze beleggenpodcast. Deze keer is het met comedian Arnoud van den Bossen als gast. Hilarische aflevering. Merci om te luisteren vandaag en tot volgende week.
Dit was de 7 met Roan van Eijk. Productie door Joris van der Poorten van op de redactie van De Tijd. Voor meer business en straffe nieuwsverhalen, check tijd.be of onze app. Volgende week zijn we er weer. Tot dan!
U verdient meer tact. U verdient meer contact. U verdient meer oogcontact met uw financiële partner, die ook oog heeft voor uw financiële situatie.
Ook u verdient meer Bank van Breda. Professioneel en privé. Bank van Breda. Enkel voor ondernemers en vrije beroepen.